Geliefde gemeente, onze hulp is in de naam des Heren die hemel en aarde gemaakt heeft, die de trouw bewaart van geslacht tot geslacht en tot in eeuwigheid en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade zij u en vrede van God onze Vader, door onze Heere Jezus Christus, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Na de groet mag ik u hartelijk groeten en gasten hartelijk welkom heten. Wij zingen nu weer uit Psalm 145, maar nu het derde vers. Zij zullen uit de volheid van het gemoed, gedachtig aan de milde overvloed van uw gunst, die roemen bij elk een. Luisteren wij nu naar de heilige wet des Heren met Israël mee uit Deuteronomium 5. En zingen we daarna ook met Israël mee uit Psalm 40, de versen 4 en 8. Nade, spiegel en regel. En teugel van de heilige wet des Heren. Mozes riep heel Israël bijeen en zei tegen hen: luister Israël naar de verordeningen en bepalingen die ik heden ten aanhoren van u spreek. U moet ze leren en nauwlettend in acht nemen. De Heere onze God heeft een verbond met ons gesloten bij de Horeb. Niet met onze vaderen heeft de Heere dit verbond gesloten, maar met ons. Wij die hier heden alle in leven zijn. Van aangezicht tot aangezicht heeft de Heere met u gesproken op de berg vanuit het midden van het vuur. En hij zei: ik ben de Heere uw God die u uit het land Egypte uit het slavenhuis geleid heeft. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel of beneden op de aarde of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die niet dienen. Want ik, de Heer, uw God, ben een naijvere God die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen. Aan de kinderen staat er, als wij ouderen afhaken van de dienst van God, en daar gaat het hier over, zijn onze kinderen de dupe en de kleinkinderen erbij. Dat zie je om je heen gebeuren, die arme schapen. Vergeld aan de kinderen en aan het derde en aan het vierde geslacht van hen die mij haten, maar die barmhartigheid doe aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet voor onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Neem de Sabbatdag in acht om die te heiligen, de rustdag, zoals de Heere uw God u geboden heeft. Zes dagen zult u arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult u geen enkel werk doen, u, nog uw zoon, nog uw dochter. Uw zoon, nog uw dochter, staat er. De wet denkt nu weer aan de kinderen. Dat de wet ook voor jullie is, jongens en meisjes. Ook de zegen van de wet is voor jullie. Dat je op de rustdag geen huiswerk hoeft te doen. Als straks de school weer begint, dan hoef je toch op zondag er niets voor te doen. Je bent vrij. Uw zoon, nog uw dochter, uw slaaf, nog uw slavin, uw rund, nog uw ezel, nog enig vee van u, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is, opdat uw slaaf en uw slavin rusten zoals u. Want u zult in gedachten houden dat u slaaf geweest bent in het land Egypte en dat de Heere uw God u vandaar uitgeleid heeft met sterke hand en uitgestrekte arm. Daarom heeft de Heere uw God u geboden de dag van de Sabbat te houden. Eer uw vader en uw moeder. Eer uw vader en uw moeder. Dat is de derde keer dat God aan jullie denkt, jongens en meisjes. Als je je papa en je mama moet eren, die moet je lief hebben. Maar die heb je natuurlijk wel lief, want die zijn gewoon lief. Maar dat je ze ook moet eren. Dat je als je boos bent geen grote mond mag opzetten, hoor. Want je hebt je papa en mama van de Heere God gekregen. En zij hebben jou van de Heere gekregen. Later, als je groot bent, dan hoef je niet meer te gehoorzamen. Dan mag je je eigen nestje bouwen. Maar dan nog en dan juist moet je je ouders eren. Ook als ze oud en gebrekkig zijn geworden. Soms zitten ze op je bezoek te wachten. Eer uw vader en uw moeder zoals de Heere uw God u geboden heeft. Opdat uw dagen verlengd worden. En het u goed gaat in het land dat de Heere uw God u geeft. U zult niet doodslaan en u zult geen overspel plegen en u zult niet stelen en u zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste en u zult niet begeren de vrouw van uw naaste. U zult uw zinnen niet zetten op het huis van uw naaste, zijn akker, zijn slaaf, nog zijn slavin. Zijn rund, zijn ezel, nog op iets wat van uw naaste is. Deze woorden sprak de Heere tot heel uw gemeente. Ook Israël was al gemeente. Op de berg, vanuit het midden van het vuur, de donkere wolken, met luide stem. Hij voegde er niets aan toe. Hij schreef ze op twee stenen tafelen. En die reisden met Israël mee door de woestijn onder het verzoendeksel naar het beloofde land, maar ook naar de wereldwijde kerk. En dienen ook ons tot spiegel, regel en teugel van ons leven. Amen. Zullen wij samen bidden. Weer krijgen wij van u een mooie zondag. Een feestelijke zondag. Een mooie zomerszondag weer. We prijzen uw naam. En we danken u met de woorden van deze psalm. Laat ieder die u kent u mogen prijzen. We bidden u, geef dat ons hart daarin mee kan komen. Soms zijn we daar helemaal niet aan toe. Misschien moesten we ons wel haasten om op tijd in de kerk te wezen. En dan klopt ons hart nog van de haast. Gelukkig als het anders is. Maar ook dan bidden wij u, maak ons stil voor u. Zet ons stil. Wij hollen soms maar door, zelfs in de vakantie. Maar wat is het een weelde om stilgezet te worden. Ooit zette u Hagar stil. Toen ze moest weggaan. Bij Abraham vandaan, met haar zoon Ismaël. In de woestijn. Van waar komt gij en waar gaat gij heen? Hagar, dienstmaagd van Samuel, van Abraham. En later opnieuw, toen ze weggestuurd werd. Lachairoi, waarom heb ik niet omgezien naar hem die naar mij wel heeft omgezien? Zet ons stil. Wie zijn wij eigenlijk voor u? Zet ons stil. Waar gaat de reis eigenlijk heen? Zet ons stil. Waar komen wij eigenlijk vandaan? Zet ons stil. Wie ben ik eigenlijk? Als alle omstandigheden anders worden. Als we ouder worden. Als ons leven ontregeld wordt door tegenspoed. Dan schrikken we soms van onszelf. Dan kennen we onszelf soms niet. Ben ik dat? Doe ik dat? Denk ik zo? Leer ons onszelf maar kennen. Maar dan voor uw heilig aangezicht. Anders wanhopen wij. Geef dat wij vallen voor u, de hoge God. En dat onze zelfkennis geheiligd wordt door kennis van u en kennis van Christus. Die kennis die reinigt ons. Die kennis die heiligt ons. Die kennis maakt van ons wie u bedoeld had met ons. Daar komen wij tot ons recht. Daar komt de verloren zoon tot zichzelf en gaat terug naar de Vader. Breng ons daar. Breng ons daar opnieuw. Houd ons daar. En geef dat de prediking van uw woord daartoe mag bijdragen. Open onze harten voor de Heilige Schrift. En open de Heilige Schrift voor ons hart. En geef dat wij mogen verstaan wat er staat. Goed luisteren wat de apostel ons te zeggen heeft. In een brief van 2000 jaar geleden, die nog spreekt en telkens opnieuw als dynamiet heeft gewerkt, de Romeinenbrief. Hoor ons in Jezus' naam. Amen. Wij lezen dus uit de Romeinenbrief, hoofdstuk 8. De schriftlezing gemeente is dus uit de brief van Paulus aan de gemeente in Rome, toen de hoofdstad van het Romeinse Rijk, kleine huisgemeente, bij Aquila en Priscilla thuis. Maar wat een grote woorden voor zo'n kleine gemeente. Romeinen 8. Dus is er nu geen verdoemenis voor hen die in Christus Jezus zijn, die niet naar het vlees wandelen, maar naar de geest. Want de wet van de geest van het leven in Christus Jezus heeft mij vrijgemaakt van de wet van de zonde en van de dood. Want wat voor de wet onmogelijk was, krachteloos als zij was door het vlees, dat heeft God gedaan. Hij heeft zijn eigen zoon gezonden in een gedaante gelijk aan het zondige vlees, en dat omwille van de zonde, en de zonde veroordeeld in het vlees, opdat de rechtvaardige eis van de wet vervuld zou worden in ons, die niet naar het vlees wandelen, maar naar de geest. Immers zij die naar het vlees zijn, bedenken de dingen van het vlees. Maar zij die naar de geest zijn, de dingen van de geest. Want het bedenken van het vlees is de dood. Maar het bedenken van de geest is leven en vrede. Immers het denken van het vlees is vijandschap tegen God. Het onderwerpt zich namelijk niet aan de wet van God. Want het kan dat ook niet. En zij die in het vlees zijn, kunnen God niet behagen. Maar u bent niet in het vlees, maar in de geest. Wanneer althans de geest van God in u woont. Maar als iemand de geest van Christus niet heeft, die is niet van hem. Als Christus echter in u is, dan is het lichaam wel dood vanwege de zonde, maar de geest is leven vanwege de gerechtigheid. En als de geest van hem die Jezus uit de doden opgewekt heeft in u woont, zal hij die Christus uit de doden opgewekt heeft ook uw sterfelijke lichamen levend maken door zijn geest die in u woont. Welnu, broeders, wij zijn aan het vlees niet verplicht om naar het vlees te leven. Want als u naar het vlees leeft, zult u sterven. Als u echter door de geest de daden van het lichaam doodt, zult u leven. Immers zoveel als er door de geest van God geleid worden, die zijn kinderen van God. Want u hebt niet de geest van slavernij ontvangen, die opnieuw tot angst leidt, maar u hebt de geest van aanneming tot kinderen ontvangen, door wie wij roepen, Abba, Vader. De geest zelf getuigt met onze geest dat wij kinderen van God zijn. En als wij kinderen zijn, dan zijn wij ook erfgenamen. Erfgenamen van God en mede-erfgenamen van Christus. Wanneer wij althans met hem lijden, opdat wij ook met hem verheerlijkt worden. Want ik ben ervan overtuigd dat het lijden van de tegenwoordige tijd niet opweegt tegen de heerlijkheid die aan ons geopenbaard zal worden. Met rijkhalsend verlangen immers verwacht de schepping het openbaar worden van de kinderen van God. Want de schepping is aan de zinloosheid onderworpen. Niet vrijwillig, maar door hem die haar daaraan onderworpen heeft. In de hoop dat ook de schepping zelf zal bevrijd worden van de slavernij van het verderf, om te komen tot de vrijheid van de heerlijkheid van de kinderen van God. Want wij weten dat heel de schepping gezamenlijk zucht en gezamenlijk in barensnood verkeert tot nu toe. En dat niet alleen, maar ook wij zelf, die de eerstelingen van de geest hebben, ook wij zelf zuchten in onszelf, in de verwachting van de aanneming tot kinderen, de verlossing van ons lichaam. Want in de hoop zijn wij zalig geworden. Hoop nu die gezien wordt, is geen hoop. Immers wat iemand ziet, waarom zou hij dat nog hopen? Maar als wij hopen wat wij niet zien, dan verwachten wij het met volharding. En evenzo komt ook de geest onze zwakheden te hulp. Want wij weten niet wat wij bidden zullen zoals het behoort. De geest zelf echter pleit voor ons met onuitsprekelijke verzuchtingen. En hij die de harten doorzoekt, weet wat het denken van de geest is, omdat hij naar de wil van God voor de heiligen pleit. En wij weten dat voor hen die God liefhebben alle dingen medewerken ten goede. Voor hen namelijk die overeenkomstig zijn voornemen geroepen zijn. Tot zover de schriftlezing. Deze laatste tekst is de tekst voor de prediking. Romeinen 8, vers 28. En wij weten dat voor hen die God liefhebben, alle dingen medewerken ten goede. Voor hen namelijk die overeenkomstig zijn voornemen geroepen zijn. Hoe ik daarop kom, wij zaten in Zwitserland in de vakantie, een boek te lezen dat hierover gaat, van de Amerikaan Morgan. En dat boek heet Gods Hand. En dat hele boek gaat over dit tekstgedeelte. Werken alle dingen mee ten goede. Wij zingen Psalm 103, vers 7 en 9 over het vaderschap, omdat dat hier langskwam. Abba, Vader. 103. Mooi hoor, Abba Vader, een geliefd lied dat u wel herkende. Abba Vader, u alleen. U behoor ik toe, u alleen doorgrondt mijn hart. Prachtig, teer, eerbiedig vertrouwend. God als Vader, hemelse Vader. En waar komt dat vandaan, Abba Vader? Dat komt uit Romeinen 8 en het komt ook in Galaten 3 terug. Daar staat het. Wel een beetje gewaagd, vindt u niet? God Vader noemen en Abba, dat betekent eigenlijk papa in het Grieks. Durft u dat? Durf jij dat? God Papa noemen, ik durf het bijna niet te zeggen. Waar staat dat? Hier. Hoe kom je daar? Laten we het nagaan. Romeinen 8, vers 15 eerst. U hebt niet ontvangen een geest van slaafse vrees, maar de geest der adoptie, de Heilige Geest. Dus door de Heilige Geest leren wij roepen Abba Vader. Die geest getuigt met onze geest, staat er dan dat wij kinderen God zijn. Teer is dat hoor. Een voorbeeld, wie mogen jouw vader papa noemen? Je vriendjes? Als ze op je verjaardag komen, de buurjongens of meisjes, dat zijn allemaal schatten, neem ik aan. Maar ze noemen jouw vader geen papa. Ze zeggen meneer. Wie mogen God als vader noemen? Alleen de kinderen, de eigen kinderen. Net zo. Want als iemand de geest van Christus niet heeft, vers 8, die behoort hem niet toe. Oei. Heb ik de geest van Christus of niet? Leef ik naar het vlees of leef ik naar de geest? Ben je dan de tweestrijd te boven? Als je naar de geest leeft, dat lijkt wel zo. In Romeinen 7 gaat het over die tweestrijd. Wat ik niet wil, dat doe ik. En wat ik wil, doe ik niet. Ik, ellendig mens. Die akelige strijd tussen vlees en geest. Die lijkt in Romeinen 8 voorbij te zijn. Want je leeft daar of naar het vlees, of naar de geest. Maar toch ook weer niet, want in vers 13 staat, als u door de geest de werken van het vlees doodt, die zijn er dus nog, die werken van het vlees, die daden van het lichaam, die akelige karaktereigenschappen van ons, die verzoekingen die sterker zijn dan wij. Maar al zijn die er, die moeten gedood worden. En hoe dood je die? Door hard te vechten tegen je eigen fouten? Nee, door de geest. Een voorbeeld, als je in je tuin veel onkruid hebt, dan moet je dat telkens weer wieden, nietwaar? Maar dat is geen begin aan. Telkens weer groeit dat onkruid. Maar iemand zei, als je dan nu gras inzaait, dan krijg je een mooie grasmat. En dan komt dat onkruid niet of minder voor. Dus door positief te handelen, daardoor overwin je het negatieve in je leven. Als je in verzoeking valt, moet je daar maar niet te hard tegen vechten, maar kun je beter iets anders gaan doen. Op bezoek gaan of zo, bij een vriend. Een plaat opzetten, een bandje opzetten, een lied zingen. een goed boek lezen. Indien gij door de geest het werk van het vlees doodt, zo zult gij leven. Want allen die door de geest geleid worden, zijn kinderen Gods. En die mogen papa zeggen. Kinderen mogen papa zeggen. Ook kleine kinderen. Ook als je niet weet hoe je papa is geworden. Mag je nog papa zeggen? Begrijp je pas later. Hoe je vader is geworden. Maar intussen mag je wel papa zeggen hoor. Een van de eerste dingen die een kind leert, papa zeggen. Als je maar een kind bent, dan heb je een hemelse vader. Als je een hemelse vader hebt, dan ben je een kind. Kan u erbij? Nou zegt iemand, ik ben maar een gewoon mens hoor, ik durf mij dat niet toe te eigenen. Kinderen van God, erfgenamen van God. Die grote woorden altijd in de Bijbel. Ik kan er niet bij. Vaak nog. Is dit niet te hoog en te diep? Het is hoog en het is diep. Maar Paulus zegt in Romeinen 10, zeg dat toch maar niet. Wie zal in de hemel opklimmen? Wie zal in de hel afdalen? Nabij u is het woord. In uw mond en in uw hart. Dit is het woord des geloofs dat wij prediken. Die grote woorden worden u aangereikt. Op de lippen gelegd. In het hart gedrukt. Dit is de rijkdom van het kind van God. De rijkdom van het gebed. Abba, Vader. Maar al dat leed dan, zegt iemand misschien, in het leven. Er is ook zoveel leed, zoveel pijn. Hoe rijm je dat met het vaderschap van God? Gaat Paulus niet aan dat lijden voorbij? Nee, in vers 18 staat iets over het lijden van de tegenwoordige tijd. En er is wat leed. Maar wat zegt Paulus daarvan? Ik ben er zeker van dat het lijden van deze tegenwoordige tijd niet opweegt tegen de heerlijkheid die geopenbaard zal worden. Dus hij neemt een wissel op de eeuwigheid. En de schepping dan, de natuur, waar wij zomers van genieten, mag je dan niet genieten van het leven? Mag je dan niet genieten van de schoonheid? Ja, dat mag. Daar zijn mooie psalmen over en andere liederen. De ruime hemel rond. Maar heb je de schepping nooit horen zuchten en kreunen, zegt Paulus hier. De schepping reikhalst naar de grote dag. Want de schepping zucht, de hele wereld zucht. Waaronder dan onder de vergankelijkheid. Alles hoe schoon ook zal eenmaal vergaan. Ook deze prachtige zomer gaat één keer voorbij. Soms zeggen mijn vrouw en ik kan ze van het groen genieten. Ja, nu is het nog groen. Maar straks wordt het bruin en valt het af. En krijgen we weer die herfst en die winter. Het gaat allemaal voorbij. Dat is pijnlijk. Maar harde werkelijkheid. De schepping zucht ook. Kreunt. Ziet uit naar de grote dag. Dat wel, is in verwachting. Als je de krant leest, dan denk je de schepping is in doodsnood. Het milieu. alle spanningen, zoals de Noord- en de Zuidpool beginnen te ontdooien. En wat betekent dat voor ons in Nederland? Als de zeespiegel gaat stijgen. Je moet er niet aan denken. Soms hoor je de schepping kreunen. Onder de vergankelijkheid al, sinds de zondeval, maar ook door menselijk handelen nu. Maar ook wij die de eerstelingen van de geest ontvangen hebben zuchten. Ook wedergeboren mensen zitten soms te kreunen met de schepping mee. Waarom nog? Als je toch wedergeboren bent. Ja, maar zegt Paulus, wij weten niet wat wij bidden zullen zoals het hoort. Soms weet je niet wat je moet bidden. En na de rijkdom van het gebed komt nu de armoede van het gebed ter sprake. Eerlijk is eerlijk. Hoe is het met je gebedsleven? Soms ook zo ingezonken? Kan je 's morgens bij de opening van de dag je gedachten er nog bij houden? Ben je 's avonds niet te moe om te bidden? Ja, maar ook inhoudelijk weet ik niet soms wat ik bidden moet. Welke keus die ik maken moet. Beroepskeus, partnerkeus, andere keuzes. Wat is goed voor ons en onze kinderen? Of als iemand ernstig ziek wordt, moet je dan bidden om beterschap? Of juist niet? Ook mensen die Abba Vader zingen, komen soms niet verder dan dat. Dan weet je niet meer hoe je bidden moet. Maar dan komt, zegt vers 26, de geest onze zwakheden mede te hulp. Die neemt het zuchten over, die zucht ook zelf. Er wordt hier 3 keer gezucht. Scheppingzucht, de gemeentezucht, de geestzucht. Of kreunt, mag je ook zeggen. Maar niet in wanhoop, maar in barensnood. Uitziend naar de grote dag. Dat is 1. Rijke, maar ook arme bidders. Hebt u uzelf herkend? Dan nu 2. Maar in die tussentijd verandert er soms niks. Al dat bidden van ons verandert vaak niets aan de feiten. Kan van wel hoor. God doet wonderen. Maar soms hoort hij het gebed ook niet. Tenminste, verhoort hij het niet. De prediker zegt, enerlei wedervaart de rechtvaardige en de goddeloze. Ik hoorde laatst een dominee zeggen, ik heb precies dezelfde operatie gehad als mijn buurman. En ik ga naar precies dezelfde apotheker als hij. Ons overkomt precies hetzelfde. Hij gelooft niet, ik geloof wel. Er is geen verschil. Ja, er is toch verschil. En nu komt het. Onze tekst, vers 28. Want wij weten dat God alle dingen doet medewerken ten goede. Wij weten soms niet wat wij bidden, maar dit weten wij wel. Alle dingen werken mee ten goede voor hen die God liefhebben. Ook dat lijden, ook die pijn, ook dat kruis in uw leven. Paulus noemt het later verdrukking of benauwdheid of vervolging of honger of gevaar. Al die dingen, die verschrikkelijke dingen, christenvervolging, ellende in de wereld. Wat doet dat met je? Doet God dat? Dat staat hier niet. Hij doet er wat mee. Hij kan zelfs daar nog iets mee doen. Hij buigt het om. Hij gebruikt het voor een beter doel. Je noemt dat de wet van de omlenking. God buigt het kwade ten goede. Dat is al gezegd toen jij werd gedoopt. Als wij gedoopt worden in de naam des Vaders, dan betuigt en verzegelt ons God de Vader dat hij tot kinderen en erfgenamen aanneemt, ons van alle goed verzorgen en alle kwaad van ons weren, of ten onze beste keren wil. Neem Jozef. Dan hebt u een voorbeeld. Die broers die gooien hem in de put. Eerst. En dan verkopen ze hem naar Egypte als slaaf. Maar God zegent zijn slavenwerk. Dan beschuldigt die vrouw hem van overspel, terwijl zij dat zelf al vals. En komt hij in de cel. Maar God zegent ook daar zijn werk. Dan helpt hij die schenker uit de droom, maar die vergeet hem. Totdat Farao een droom heeft, de schenker aan Jozef denkt. Jozef moet komen, een plan ontwerpt. Sparen in de vette jaren voor de magere jaren. En dan wordt hij onderkoning. Onderkoning van Egypte, zijn dromen komen uit. En zo mag hij zijn eigen volk en het volk Egypte redden van de hongersnood. Alles leek tegen. Dat zei vader Jacob ook. Al deze dingen zijn tegen mij. Hij wist niet beter. Achteraf wel. Al deze dingen moesten medewerken ten goede. Zonder die put en die cel was Jozef geen onderkoning geworden. En later zegt hij dat ook tegen zijn broers. Die bang zijn dat hij wraak zal nemen. Jullie wel. Jullie hebben kwaad tegen mij gedacht. En dat blijft kwaad. Maar God heeft dat ten goede gedacht. God heeft dat omgekeerd. Gesetzte Umlenkung heet dat in de theologie. Ene Stauffer heeft dat zo gezegd. Een Nieuw Testamenticus. Dat is een draad door heel Gods beleid. Vaak weten wij niet hoe wij de dingen duiden moeten. Zitten wij boordevol waarom vragen. En die gaan soms mee in de kist. Niet alles wordt opgelost. Maar dit weten wij, dat God voor hen die God lief hebben, alle dingen doet medewerken ten goede. Hij wendt het kwade ten goede. Dat weten wij, zegt de tekst. Hoe weten wij dat? Uit de schrift. Dat kunnen jullie weten, bedoelt hij te zeggen, dat is geen nieuws. Dat heeft hij van de rabbijnen, las ik. Rabbijnen leren dat ook. Alles wat de barmhartige doet, is goed. Een soort Joods gezegde. Dus algemene kennis. Wij weten dat. Augustinus zegt, God laat niets toe als hij er niet wat mee kan. Dat is een diepe. En dat is een geweldige eye-opener voor mij geweest. Een rode draad door heel de schrift. En soms door heel je leven. Denk maar aan de Heer Jezus. Jullie hebben mij gekruisigd. Verraden. Verloochend. Maar God heeft dat ten goede gedacht. Bij de opstanding. Zo redt hij zijn volk als een tweede Jozef. Zo wordt de zonde verzoend. En zo gaat het ook sindsdien verder. De kerk wordt vervolgd, maar het bloed der martelaren is het zaad der kerk. De vervolging in de Romeinse tijd en in de latere Habsburgse tijd, hier, had het omgekeerde effect. De bedoeling was de christenen uit te roeien. Het effect was dat de kerk juist groeide. Gezet der Umlenkung. Hij keert het kwade ten beste. Wij weten niet wat wij bidden zullen, maar dit weten wij wel. Dat hij het kwade ten beste kan keren. Die Morgan, dat boek, noemt een paar frappante voorbeelden. En de schrijver vraagt aan het slot van het boek, als je zulke voorbeelden uit je eigen leven hebt, stuur ze dan op voor een tweede druk. U zult de voorbeelden ook wel in eigen leven hebben, toch? Als iedereen hier nou eens zou mogen vertellen van een voorbeeld in zijn eigen leven, dat het kwade ten beste werd gekeerd. Er staat het voorbeeld van Fanny Crosby. Als baby moest ze geopereerd worden aan haar ogen en de dokter pruste er maar wat mee en ze werd blind. Maar zo is ze juist een bekende dichteres geworden. Al de weg leidt mij mijn heiland. Ik weet wat mij hier overkomen. Hij maakt alle dingen wel. Ik heb die tekst wat uitgezocht in de dogmatieken, dat komt zelden voor. Toen ben ik gaan zoeken in liederenboeken. Je komt zelden een lied tegen dat over die omkeer gaat. Die omlenking. Maar hier heb je er doorheen. Ik weet wat mij hier overkomen. Hij maakt alle dingen wel. En die Crosby, Fanny Crosby, schrijft in 1903, die arme dokter die mijn ogen geruïneerd had, verdween spoedig met de noorderzon. Maar als ik hem ooit zou tegenkomen, zou ik hem vertellen dat hij mij onbewust de grootste dienst heeft bewezen. Hij noemde het een van de dieptepunten uit zijn leven. Maar als ik hem zou ontmoeten, zou ik zeggen, dank u wel. Dank u wel dat u mij blind gemaakt heeft. Als dat tenminste door uw toedoen gebeurd is. Waarom ik die fout van die dokter, als het dat is, niet hersteld zou willen hebben. Ik weet bijvoorbeeld dat, hoewel het wellicht een blunder was van de arts, er geen sprake is van een vergissing aan de kant van God. Ik ben rotsvast overtuigd van zijn bedoeling. Dat ik mijn dagen hier op aarde in fysieke duisternis zou doorbrengen. Zodat ik meer bereid zou zijn hem te prijzen met mijn lied. En anderen aan te moedigen dat eveneens te doen. Ik zou geen duizenden liederen hebben kunnen schrijven. Als ik afgeleid was door al die interessante en mooie objecten die er te zien zijn. Al de weg leidt mij mijn heiland. Wat verwacht mijn ziel dan meer? Zou ik immer aan hem twijfelen, die mij voortleidt keer op keer. Zoete troost en zalige vrede. Heb ik steeds op zijn bevel. Ik weet wat mij hier overkomen. Hij maakt alle dingen wel. Daar heb je het. Romeinen 8, vers 28. Want wij weten dat voor hen die God liefhebben, alle dingen medewerken ten goede. Klopt dat? Ik weet zeker dat velen van u ja zullen zeggen. Uit ervaring. Maar klopt dat altijd? Klopt dat voor iedereen? Dat staat er niet. Die conclusie mag je niet trekken. Ook als je de rampen op het journaal ziet, niet. Dat weten wij niet. Of zij God kennen, God liefhebben. Het geldt voor degene die God liefhebben. Voor zijn kinderen die Abba Vader zeggen. Het gaat hier over de, wat je noemt, providentia specialissima. De bijzonderste voorzienigheid. Ken u die term? Je hebt de providentia, dat is de voorzienigheid. Dat God alle dingen regeert en onderhoudt. Dan heb je de providentia specialis. Dat is God zorg voor de mensen. En dan heb je de providentia specialissima. Dat is Gods allerbijzonderste zorg voor de zijnen. Ik was als evangelist een keer op bezoek bij buitenkerkelijke. Ik heb honderden bezocht in Zoetermeer ooit. En daar begonnen ze vaak over die waarom-vraag. Waarom laat God toe dat? Een keer noemde ik toen de tekst dat de Heere lief, die hij lief heeft, ook kastijdt. En geeselt iedere zoon die hij aanneemt. En wat zei die man? Dan heb ik maar liever niet dat hij me lief heeft. En ik kreeg een shock. En sindsdien gebruik ik die tekst niet meer bij ongelovigen. Die begrijpen dat niet. Dat geldt ook niet voor hen. Daar zijn andere woorden voor nodig. Een appel tot geloof en bekering. Maar dit is het geheim van de zijnen. Je moet geen parelen voor de zwijnen werpen. Dit is een parel voor de zijnen. Voor hen die zingen Psalm 116, God heb ik lief, want die getrouwe Heer. Er staat duidelijk bij dat voor degenen die God lief hebben, alle dingen medewerken ten goede. Hebben wij God lief? Vast wel, anders zat u hier niet, toch? Hoe komen wij eraan aan de liefde tot God? Nou, dat heeft je misschien als kind al geleerd. God heb ik lief van die getrouwe Heer. Of je hebt het later ontdekt in je leven. God heb ik lief, want hij hoort mijn stem, mijn smekingen, mijn klagen. Ik was benauwd, omringd door droefenis. Soms leer je dat door de benauwdheid heen, te zingen, God heb ik lief. Soms van jongs af aan, soms later. Maar je hebt het nooit van jezelf. Want van nature hebben wij God niet lief, toch? Dat leren we in de kerk en soms merk je dat ook zelf. Dat er een zekere weerstand, zelfs haat in een gelovig hart zelfs, tegen Gods wegen kan bovenkomen. Maar dat wordt overwonnen door het woord en door de geest. En dan ontdek je, als ik papa mag zeggen, om Christus wil, dan kan God geen kwaad meer doen. In dat Amerikaanse boek staat er, Gods kinderen kan geen ongeluk overkomen. Geen ongeluk overkomen. Wel, kwade dingen, die kan hij ten goede buigen, maar niets gebeurt bij geval. Belijden wij leren wij belijden tegen alle jamaren in. Las u ook dat interview in het RD met die asielzoeker uit Eritrea? Die woonde in Engeland. Hij had landbouwkunde gestudeerd, maar was werkeloos. Sprak Engels, dus wou naar Engeland. Maar u weet hoe ze daar bij Calais worden tegengehouden. In het interview zegt hij, als God het wil, kom ik er. Als God het niet wil, is het ook goed. Een christen. Er zijn veel christenen in Eritrea. Zitten ook christenen onder die asielzoekers? Mag u meeleven en meebidden? Ik heb daar moeite mee, maar als het christenen betreft, dan breekt mijn hart. Dan hoop ik dat die Eritrese christen daar binnen mag komen in Engeland. Hij heeft landbouwkunde gestudeerd. Kan hij daar mooi van nut zijn, toch? Want wij weten dat voor hen die God liefhebben, alle dingen medewerken ten goede. Voor hen die naar zijn voornemen geroepen zijn. God liefhebben komt omdat je geroepen bent. Naar zijn voornemen geroepen bent. En dan komen er hele diepe dingen hierna over de verkiezing. Lees maar thuis na. Die hij tevoren gekend heeft, heeft hij tevoren bestemd om het beeld van zijn zoon gelijkvormig te worden. En dan eindigt die passage. Wat zullen wij dan zeggen? Als God voor ons is, wie zal tegen ons zijn? Die ook zijn eigen zoon niet gespaard heeft. Hoe zal hij ons met hem niet alle dingen schenken? Ons kan van alles overkomen. En ik kan erover meepraten. In je gezin. Alles kan ons overkomen. Net als de ongelovigen. Maar niets kan ons scheiden. Amen. Gebed des Heren, vers 1, 2 en 3. Zullen wij samen danken en voorbeden doen? Heere onze God, geef dat we dit kunnen geloven, beamen, herkennen in ons eigen leven. En dat dit ons onuitsprekelijk troosten mag en bemoedigen. Ook en juist in vastgelopen situaties waar we het niet durven en kunnen geloven, dat daar nog iets goeds uit kan voortkomen. Zegen nu de christenen in gevaarlijke situaties en vervolging. Wij horen ervan, wij zien het gebeuren, wij voelen ons machteloos. We zijn bang voor misbruik, maar geef dat de goede niet onder de kwade lijden. En geef dat kerken en christenen een vangnet mogen vormen. Ook voor die ene broeder uit Eritrea. We bidden u voor onze jongeren die naar de Congo waren en terug hopen te komen. Die daar aan een weeshuis meegebouwd hebben. Wat verrukkelijk als jongelui die ervaring opdoen. Mag de gemeente er ook goed mee wezen hier. En breng ze veilig thuis, alstublieft. Ik bid u voor het zendingswerk in het algemeen, ver weg en het campingwerk om de hoek. Ik bid u voor families op vakantie, die weg zijn of gaan of juist hier zijn en komen. Wij bidden u voor werk en studie. Juist als het niet zo goed gaat, dan juist geldt Romeinen 8, vers 28. Althans, als wij u lief hebben. En als wij u nog niet lief hebben, of niet meer zo kunnen lief hebben, omdat we murw gemaakt zijn door het leven. Wil u dan die liefde weer opwekken, als de Satan het vuur wil blussen, gooit u er dan weer olie op. Zegen deze vakante gemeente en de gastpredikanten ook vanavond. Geef dat ze met toewijding en trouw bij elkaar en onder uw woord blijven. Doe uw rijk komen, laat uw wil geschieden. Want van u is het koninkrijk, de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. Wij zingen Psalm 97, vers 6 en 7.
Thank you.
Gemeente, ga nu heen in vrede en ontvang de zegen des Heren. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u. En hij geve u en jullie zijn vrede. Amen.